Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de uitzending op internet, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee van der Zwaag. Er zijn een aantal afkondigingen namens de kerkenraad. Er is een mededeling namens de diaconie. Het is helaas vandaag nog niet mogelijk om naar de kerkradio te luisteren. Ziggo heeft afgelopen week geen mogelijkheid gezien om snel te schakelen op het verzoek van onze diaconie. En begin volgende week, dus het is deze week, hopelijk dat het dan helder is waar de oorzaak ligt en dat het goed zal komen. U kunt de dienst beluisteren via internet door middel van live luisteren op www.pniel.nl. De schriftlezing is vanmorgen uit Psalm 69, de versen 1 tot en met 14. De verkiezing van ambtsdragers. Tijdens de zaterdagavond 7 februari gehouden verkiezing voor ouderlingen en diakenen zijn verkozen tot ouderling en door de kerkraad benoemd de broeders B. Blankenstein. Hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. C. J. Diepeveen. Hij heeft ontheffing gevraagd. J. IJsma. Hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. J. P. Raubos. Hij heeft ontheffing gevraagd. En de kerkraad heeft in zijn vergadering van maandag 9 februari hem ontheffing verleend. En vervolgens heeft de kerkraad de eveneens verkozen broeder A.J. van der Blonk benoemd. Hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. En tot diaken de broeders M. Bosma. Hij heeft ontheffing gevraagd. T. Bouw. Hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. U begrijpt dat de kerkenraad binnenkort zich opnieuw zal buigen over het vervolgtraject. De collecten zijn vandaag voor de kerk, voor de kerkelijke kas, met name de emeritikas. Deze collecten zijn voor de slotzang en voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen uit Psalm 135, de versen 1 en 12. 135, vers 1 en 12. En de kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 132, vers 5, vers 6, vers 9. Die willen we nu met elkaar gaan zingen. En als we ze zingen, als we ze lezend zingen, dan zullen we ervaren dat er een hele boodschap ook voor deze dienst in opgesloten ligt. Wij zullen in zijn woning gaan en bidden voor zijn voetbank aan. En dan het gebed: bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En het negende vers: Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Want hier zal ik wonen, zegt de Heere, naar mijn lust. En hier is in eeuwigheid mijn rust. 132, 5 en 6 en 9. heeft zijn geboden ons gegeven als richtsnoer voor ons leven. En het is goed dat we iedere zondagmorgen daar weer opnieuw naar luisteren. Als we dat hebben mogen doen, dan zingen we met elkaar uit 119, vers 44. 119, het 44ste vers. Ze hebben mij bij kans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. Ai, beur mij op en laat mij met moed bezield weer leven en op uw goedheid wachten. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik de Heere uw God ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen uit het Oude Testament, Psalm 69, en daarvan het eerste tot en met het 14e vers. Psalm 69, 1 tot 14. Er staat boven een psalm van David voor de koorleider op de lelies. Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt me. Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. O God, u weet van mijn dwaasheid. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat door mij niet beschaamd worden wie u verwachtte, Heere, Heere van de legermachten. Laat door mij niet te schande worden wie u zoeken, o God van Israël. Want ter wille van u draag ik smaad. Schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaadde is op mij gevallen. Ik weende terwijl mijn ziel vastte. Maar het werd mij tot allerlei smaad. Ik deed een rouwgewaad aan als mijn kleed. Maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poort zitten praten over me. Ik ben een spotlied van wie sterke drank drinken. Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot u, Heere. Er is een tijd van welbehagen, o God. Vanwege uw grote goede tierenheid, verhoor me in de trouw van uw heil. Tot zover de schriftlezing. Wij willen samen tot de Heere naderen in ons gebed. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Jochemsen, de geit van de Dijkstraat, weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis van Ede. We zijn dankbaar dat zuster Alice Simons Vos, dat hij een goede uitslag heeft gekregen. Er zijn geen uitzaaiingen geconstateerd. En binnenkort zal de vervolgbehandeling gaan beginnen en daarover willen we Gods zegen afsmeken. Wij willen voorbeden doen ook voor zuster Louise van Roekel van de Thijsselaan, die de komende week in het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem geopereerd zal gaan worden. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. Deze dag die we vandaag weer mogen beleven, is uw dag, Heere. Zo spreekt u daarover in uw eigen woord. Het is de dag des Heren. De dag die aan uw dienst is gewijd en die door uw dienst ook is geheiligd. En we hebben het samen gehoord vanmorgen al in de wetslezing, dat uw dag teruggaat naar het rusten van u, na de schepping. Toen de schepping voltooid was, toen heeft u gerust op de zevende dag. Zo heeft u de rustdag ingesteld. En wij als nieuwtestamentische gemeente houden dan niet meer de Sabbat. Omdat uw heilswerk voortging. Omdat u uw Zoon gezonden heeft. Die geleden heeft. Die gestorven is. Maar die ook weer opgestaan is op de derde dag. En dat is waarom we op de zondag de rustdag mogen houden. En die dag die mogen we ook vandaag weer beleven. Die schenkt u ons in uw goedheid. En het is uw trouw over ons, Heere, dat we na een week waarin al de dingen weer plaatsvonden die in het gewone leven ook aan de hand zijn dat we deze dag weer mogen ontvangen en beleven. We bidden samen om een gezegende dag. We hebben het nodig, Heere, om steeds weer opnieuw toegerust te worden. Niet alleen te rusten van onze dagelijkse arbeid, ook dat hebben we nodig. Maar wat hebben we het ook nodig om steeds weer toegerust te worden. Om weer nieuwe moed, nieuwe kracht, nieuwe leiding te ontvangen in het leven achter u. Heer in de hemel, we bidden om uw zegen. En ook als we vanmorgen samen zullen stilstaan bij de boodschap van Psalm 69, wilt u ons dan leiden? We mogen vandaag de eerste Lijdenszondag weer beleven. Dat betekent dat we in de komende weken u mogen volgen, o Heere Jezus Christus, op dat diepe lijdenspad. Ach, het is voor ons niet te doorgronden. Maar wilt u geven dat we er toch bij stil mogen staan, het mogen overdenken, dat het ons tot verwondering is, dat u uit liefde voor zondaren die diepe weg bent gegaan, en leer ons ook uw lijden zo recht te betrachten, dat we tot een stukje verootmoediging komen. Want wij zijn het toch, Heere, die uiteindelijk u die smart, die jammer hebben aangedaan. Wil ons zegenen zo vanmorgen. Wil ons de leiding van uw Heilige Geest schenken. We hebben samen vanmorgen Psalm 132 mogen zingen. Althans een aantal versen van die psalm. En daar komt het toch al zo heerlijk in naar voren. Hier wilt u toch wonen in ons midden. Hier wilt u toch de priesters bekleden met gerechtigheid. En het volk, uw gunstvolk, doen juichen over uw heil. Mag het ook vanmorgen weer gebeuren, Heere. En dat door uw Heilige Geest, want daar zijn we samen diep van afhankelijk, op en onder de kansel. Of zittend bij onze eigen tafel, meeluisterend via internet. Wij willen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat u in het midden van ons weer reden gaf tot dank. Onze zuster Binke Jochemsen is weer thuis. En de onderzoeken hebben weinig opgeleverd. Maar ook niets verontrustends aan het licht gebracht. En daar zijn we dankbaar voor. We bidden om verder herstel voor onze zuster. Gedenk haar man, gedenk ze samen. Onze zuster Alice Simons heeft ook een goede uitslag gekregen. Dat er geen uitzaaiingen waren. Daar zijn we zo dankbaar voor. Maar wilt u nu ook verder helpen, doorhelpen, uithelpen. We bidden om uw zegen, over de behandelingen die ze binnenkort moet gaan ondergaan. We zijn zo diep afhankelijk van uw zorg en van uw zegen. Wilt u met haar zijn en in alle opzichten nabij zijn. Niet alleen onze zuster, maar ook haar man, onze broeder, de kinderen, alle familieleden die meeleven om haar heen staan. Wees ze nabij en goed in de komende tijd. Heren, wij willen samen ook voorbeden doen voor onze zuster Louise van Roekel, die komende week in het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem geopereerd zal worden. Wilt u met haar meegaan? En u weet wat nodig is. En dat ook deze behandeling het resultaat mag opleveren dat voor ogen staat. Heren, wij mogen samen als gemeente uw naam dankzeggen dat we ook weer nieuwe ambtsdragers uit uw hand ontvingen. De verkiezing van vorige week heeft erin geresulteerd dat een aantal broeders ook met vrijmoedigheid hun benoeming mochten aanvaarden. En daar zijn we dankbaar voor. En wil ze straks, als ze bevestigd zijn, ook tot zegen doen zijn voor ons als gemeente. Maar er zijn ook broeders die ontheffing hebben aangevraagd. En u weet ook dat ze dat niet zomaar hebben gedaan. Dat daar grondige redenen voor waren. Heren, we dragen ook die broeders aan u op. En we bidden ook of u verder ons leiden wilt. Of u geven wilt dat we ook hierin het spoor mogen volgen dat u ons wijst. Want als we ergens van overtuigd zijn, dan is het toch wel dit. Dat u het bent die juist door de ambtsdragers heen ons als gemeente wilt leiden en wijden. En dat we daarom van u afhankelijk zijn. Getrouwe Heere, gedenk ons in uw gunst. Zie ons niet aan in onszelf. Vergeef ons onze zonden. Zie ons aan in hem, in wie alle leven ligt. De Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 40, daar willen we van zingen, het derde en het vierde vers, Psalm 40. En waarom Psalm 40, vers 3 en 4? Dat zijn twee versen die heel duidelijk naar voren brengen dat die hele oudtestamentische offerdienst, dat die de schuld niet kon wegnemen. Die was onvoldoende. Maar toen kwam één die zei, ik kom om uw wil te doen. En de rol van uw boek is met mijn naam vervuld. Hij kwam het volbrengen wat door de oudtestamentische offers niet te volbrengen was. Schuld verzoenen. De Heere Jezus Christus. We zingen het derde en het vierde vers met het oog op hem. Thank you. Het uitgangspunt is vanmorgen Psalm 69, het vijfde vers. Die mij zonder reden haten zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Die mij willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. En wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Psalm 69, we zingen straks van de berijmde psalm het tweede vers met elkaar. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Gemeente, als we stilstaan bij het lijden van de Heere Jezus, dan lezen we meestal schriftgedeeltes uit het Nieuwe Testament. Maar je kunt ook al in het Oude Testament heel wat terugvinden over dat lijden, dat diepe lijden van de Heere Jezus. En als ik u zou vragen, kunt u... En ik zou het misschien aan jou ook wel mogen vragen. Kun jij mij een hoofdstuk noemen waarin heel veel over dat diepe lijden van de Heere Jezus al wordt geprofeteerd? Dan komen we natuurlijk vooral bij Jesaja 53 uit. Dat machtige hoofdstuk. Hè? Dat machtige hoofdstuk. Dat als je het voor de zoveelste keer leest, je nog weer tot ontroering brengt. En tot verwondering. Wat heeft die profeet toch veel van de Heere ontvangen met het oog op dat lijden en sterven van zijn grote zoon. We hebben vanmorgen gelezen Psalm 69 en ook in Psalm 69 kun je al heel duidelijk trekken zien oplichten van het lijden van de Heere Jezus. Jij hebt helemaal gelijk, het gaat in eerste instantie om het lijden van David, dat staat er ook boven. Een psalm van David. Het is te situeren in zijn eigen leven. Op dat moment of net geleden. Maar psalm 69 is eigenlijk ook al een soort van een profetie. Het ziet vooruit. En het krijgt zijn diepste vervulling in dat lijden van die grote zoon van David. De Heere Jezus Christus. We willen vanmorgen samen stilstaan bij datgene wat David over zijn lijden opmerkt. En dan ook de lijnen door gaan trekken naar het lijden van die grote zoon van David. Het thema is het lijden van David en van zijn grote zoon. Het lijden van David en van zijn grote zoon. En er komen vooral twee aspecten naar voren. Dat lijden was onschuldig en dat lijden dat was plaatsvervangend. Dat was in de plaats van anderen. Onschuldig en plaatsvervangend. Psalm 69, het zal ons niet ontgaan zijn vanmorgen. Dat is een psalm waarin hele diepe tonen klinken. Als je deze psalm doorleest, en we hebben dat vanmorgen gedaan, vanaf vers 1 tot vers 14. En eigenlijk zouden we dat nog eens een keer moeten doen, om het wat beter op ons te laten afkomen. Als je psalm zo leest, dan merk je wat een geweldige, moeilijke tijd David heeft ervaren. Diepe woorden klinken tot je. Als die bijvoorbeeld in dat eerste vers, of dat is dan de tweede, als hij dan zegt, het water is tot aan de ziel gekomen. Dan kan iedereen zich er wel iets bij voorstellen wat hij daarmee wil zeggen. Tot aan de lippen gekomen, zeggen wij ook wel eens. Hè? Het moet niet verder gaan of we redden het niet. Hij zegt, het water is mij tot aan de lippen gekomen en in vers 3 zegt hij, ik ben gezonken in bodemloze modder. Je kunt je een klein beetje voorstellen. Hè? Zandgrond, daar kun je op staan. Drijfzand, nou daar kun je niet op staan. Daar ga je doorheen. Je zakt erin weg. Moeras. Je zakt erin weg. Als je niet op tijd eruit gehaald wordt, dan ga je er helemaal in onder. En aan ten onder. En zo voelt dat voor David, hè? Dat hij er helemaal aan ten onder gaat. Hè? Ik zink weg. Hè? Ik kan mijzelf niet meer eruit trekken. Ik zink weg. De moeiten, ze zijn zo diep, ze zijn zo hoog, ze zijn zo veel, ze zijn zo groot. Ik dreig er aan ten onder te gaan. En maar roepen. Tot de Heere. Mijn keel is ontstoken van mijn roep. Ik ben er moe van. Mijn ogen zijn bezweken omdat hij zo heeft gehuild over al die moeite, al die zorgen in zijn leven. Ik heb steeds maar weer met veel roepen en veel geween mij gewend tot God. Ik heb hem aangeroepen als een waterstroom. Alleen u kunt mij uithelpen. Het zou best eens kunnen wezen dat we vanmorgen zeggen van nou, er zijn ook in mijn leven best wel eens periodes geweest waarin ik het eigenlijk op dezelfde manier heb ervaren. Het zou best kunnen wezen dat we vanmorgen, als we zo in de kerk zijn, dat we zelfs moeten zeggen van nou, wat hier wordt verwoord door David, dat is op dit moment ook in mijn leven aan de orde. Er is zoveel zorg. Er is zoveel moeite. Ik kom niet zoveel verder dan roepen tot mijn God. Er is zoveel wat mij bezwaart. Er is zoveel waar ik spanning over ervaar. Er is zoveel waarvan ik zeg, ik kom er niet meer uit. Het lijkt wel alsof het me allemaal te veel gaat worden. Als je depressief bent, als je alles heel erg donker ziet, als je de lichtpunten in je leven niet meer kunt vinden, wat kan God dan soms ook ver weg zijn voor je beleving? Wat kun je dan soms roepen tot God terwijl je denkt, terwijl je ervaart, mijn roepen, mijn gebed komt niet verder dan het plafond van de kamer waarin ik bid. Als je ernstig ziek bent, wat kun je daar soms dan ook niet een geweldig stuk moeite door ervaren? Het komt op je aan. Soms krijg je zo heel plotseling die boodschap. Je bent ernstig ziek, je had er niet bij stilgestaan. Ineens komt die boodschap binnen. Het water is tot aan mijn lippen gestegen. Het kun je soms het gevoel hebben dat je er niet meer uitkomt. Het gaat in je huwelijk eigenlijk zo moeilijk. Je wilt het niet weten voor anderen. Maar je weet het, het is je worsteling. In je gezin loopt het allemaal zo zwaar. Aan de buitenkant lijkt het allemaal best wel te gaan. Mensen hebben het niet in de gaten. Maar jullie als ouders ervaren de geweldige zorg die er is, de geweldige druk die er is op je gezin. Hoe houden we het roer recht? Hoe houden we onze kinderen vast? Hoe brengen we ze werkelijk op het spoor waar ze op moeten komen? Het spoor achter de Heere aan. Het lijkt wel alsof onze pogingen om onze kinderen op de weg van de Heere te wijzen allemaal afbreken. Het kwaad overheerst. Het overspoelt me. Zo heeft David het ook ervaren. Lees maar in het derde vers. De vloed overspoelt me. En je ziet als het ware in je gedachten, zie je daar een mens die in het water staat en er komt een geweldige golf aan. En die golf, die is niet meer af te wenden. Die gaat over hem heen. En dan is maar te hopen dat de golf voorbij trekt en dat je dan je het hoofd weer eigenlijk boven water kunt krijgen. Maar hij ervaart alsof het anders is. Die overspoelt me, ik ga er aan en in ten onder. Soms denk je wel eens bij jezelf, als de Heere nou echt betrokken zou zijn bij mijn leven, nou dan zou het toch allemaal veel, veel beter gaan. En dan is de duivel er vaak ook nog bij om je dat in het oor te fluisteren. Ja, dat heeft allemaal te maken met jouw ondermaatse leven, dat het allemaal zo moeilijk gaat. Dat is nou allemaal je eigen schuld, hè? En dan kan het allemaal nog donkerder worden in je ziel. Wij denken het inderdaad soms, de Heere, als die echt bij ons betrokken zou zijn, dan zouden we al die zorgen en al die moeite niet ondervinden. Maar kijk nou vanmorgen eens naar David. Is er iemand van ons die vanmorgen wil ontkennen dat David een man is naar het hart van God? We hebben allemaal veel respect voor David. Kijk eens die prachtige psalmen die hij heeft gedicht. Maar ondanks dat hij een man is naar Gods hart, zelfs een gezalfde des Heren, ondanks al die zorgen, al die moeite, toch ook in zijn leven werkelijkheid. Ondanks dat leven met de Heren, dat nabije leven met de Heren, toch nog alsof de vloed hem overspoelt. Je ziet het, het hoeft elkaar niet uit te sluiten. De Heren dienen en toch moeite ondervinden. En ach, we kennen ook allemaal wel dat gezegde dat dikwijls ook op een tegeltje verwoord is. En het hangt bij heel veel mensen ook aan de wand. Hè. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd, nee. Maar hij heeft ons wel een behouden aankomst in het vooruitzicht gesteld. En ook dat is gelukkig zo waar. Daar mag een kind van de Heere op zien en zich aan optrekken, aan vastklampen. En ook al is het misschien zo donker dat hij toch weet. En toch zal de Heere uiteindelijk aan het einde mij niet verloren doen gaan uit genade. Een geweldig diep ingrijpende periode is er aan het dichten van Psalm 69 vooraf gegaan. Kunnen wij vanuit deze psalm nog wat meer zeggen over de exacte omstandigheden waaronder David verkeerd heeft? Als je het vijfde vers leest, gemeente, dan kom je op het spoor dat er vijanden waren die het op het leven en natuurlijk ook op het gebied wat David als koning heeft mogen beheersen, gemunt hadden. Vijanden. En het zijn maar niet een paar vijanden, het zijn heel wat vijanden. Hij zegt, wie mij haten zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Er is een enorme overmacht aan vijanden gekomen. Een enorme overmacht. Hij kan er niet tegen op. Hij was niet voor een kleintje vervaard. Het zelf ook wel bepaalde grote legers achter de hand. Maar hij kan er niet tegen op. De vijanden zijn talrijker. Als de overmacht groot is, dan kun je met je eigen middelen niets meer. In vers 5, en dat is ook iets wat we vanmorgen met elkaar moeten overdenken. In vers 5 zegt hij iets over zijn moeite. En hij zegt die vijanden, die zijn gekomen zonder reden. En wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee te zeggen? Daarmee bedoelt hij te zeggen, hij voelt zich onschuldig. Ze zijn gekomen, die vijanden, en ze bedreigen me, ze overweldigen me. En toch, hij zegt, dat heb ik nou niet verdiend. Ik heb hen goed behandeld. Maar ondanks dat ik hen goed behandeld heb, haten ze me. Brengen ze valse beschuldigingen tegen mij in. Dat ervaart hij als heel erg pijnlijk. En dat kunnen we denk ik allemaal wel een beetje meevoelen. Want moet je eens indenken dat anderen zeggen dat je dingen gedaan hebt waarvan je met de hand op je hart kunt zeggen dat is niet gebeurd. Als je onschuldig wordt, toch wordt bejegend en beschuldigd van bepaalde dingen, dan raakt je dat heel diep. Dat is onrecht. Hè? Onrecht. Er zijn weinig mensen die onrecht makkelijk verdragen. De meeste mensen die worden boos onder onrecht. De meeste mensen worden soms ook bitter als het onrecht voortduurt. Onrecht verdragen, val niet mee. Nee. David zegt, ik weet mij onschuldig. Die vijanden komen, maar ik heb niks kwaads tegenover hen gedaan. wat David, en dat moeten we dan vanmorgen ook wel zeggen, omdat ook in deze psalm dat aan de orde komt. Wat David wel heel duidelijk weet, dat is, ook al ben ik onschuldig tegenover de vijanden, de mensen. Ik ben natuurlijk wel altijd een schuldig mens tegenover God. Het is niet zo dat hij zegt, ja maar ik ben een mens zonder fouten en gebreken en zonden. In vers 6, u weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Hij is koning, hij is een groot man onder Israël. Maar tegenover de Heere blijft hij zondaar, afhankelijk van zijn genade, afhankelijk van zijn ontferming. Maar als het om de vijanden gaat, dan is het anders. Dan zegt hij, ik zou niet weten wat ik tegenover hen aan kwaad heb gedaan. Ze bejegenen me, ze beschuldigen me. Ze komen in grote getalen opzetten. En ze zeggen dit, ze zeggen dat. Maar ik zou niet weten wat ik nou verkeerd gedaan heb. Uit vers 10 is op te maken dat het conflict een religieuze achtergrond heeft. Dus dat het, om zo te zeggen, nog dieper gaat dan je aan de oppervlakte zo zou kunnen zien. Het gaat om religieuze zaken. Want hij zegt in vers 10, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En de smaad van wie u smaadde is op mij gevallen. Wat betekent dat? Dat betekent, gemeente, dat hij ervaren heeft, hè, dat de vijanden God niet erkennen en God niet willen erkennen. Ze verachten hem, ze smaden hem. En omdat David anders is, omdat David dicht bij de Heere leeft, omdat David ook in zijn levenspraktijk daar uiting aan mag geven, dat hij de Heere wil dienen, daarom smaden en verachten de vijanden hem. Je zou het zo kunnen zeggen, hè, hij krijgt de rekening gepresenteerd van zijn dienen van de Heere, omdat hij de haat van de vijanden daarmee heeft opgeroepen. Het liefhebben van God roept meteen ook de haat van de wereld op. Zouden die dingen vandaag anders liggen? Nee, natuurlijk niet. Je kan er allerlei voorbeelden van geven, ook vandaag de dag. Als je dicht bij de Heere leeft, dan gaat de wereld je haten. Je kunt niet bij de Heer, een liefhebber van de Heere zijn en ook door de wereld liefgehad worden. Er komt een scheiding. Wie de Heere mag dienen, krijgt te maken met de haat en de versmaadheid van de wereld. Vrienden van deze wereld, ze zullen je niet meer werkelijk als je vrienden beschouwen, als je de Heere vreest. Hij heeft een geweldige moeite ervaren. En dan nog één ding, gemeente. Hij heeft ook ervaren dat hij er helemaal alleen voor staat. Hij zegt in vers 9, ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders. Ik ben een onbekende geworden voor de kinderen van mijn moeder. Ik sta er helemaal alleen voor. Niemand die mij steunt. Niemand die mij helpt. Ik sta er helemaal alleen voor. Wat een lijden. Wat een zwaar lijden. Onschuldig. Omwille van de vrezen van de Heere ervaart hij het. Onschuldig. De vijanden komen op hem af in grote getalen, terwijl hij zelf niets gedaan heeft. Het gaat om de diepere dingen, de geestelijke dingen. En hij staat er helemaal alleen voor. En dan kun je natuurlijk meteen de lijnen zo doortrekken naar die grote zoon van David, die vele eeuwen later uit zijn geslacht is voortgekomen, de Heere Jezus Christus. David, een voorafbeelding, een type, zoals we ook wel zeggen, van zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Want al die trekken die hier in Psalm 69 voorkomen, die kun je ook weer terugvinden in het leven, in het lijden van Hem. En weet u, gemeente, dat de Heere Jezus, Psalm 69 vers 5, ook eens een keer zelf heeft aangehaald en toen heeft hij gezegd, kijk, in mij is tot vervulling gekomen, ze hebben mij zonder reden gehaat. U zegt natuurlijk, waar lees je dat in het Nieuwe Testament? Lees het vandaag maar na in Johannes 15. Het 25e vers van Johannes 15, daar kun je het gewoon lezen. Daar staat het, ze hebben mij zonder reden gehaat. Dus de Heere Jezus heeft Psalm 69 vers 15 zelf aangehaald, op zichzelf betrokken. En daar zie je dus uit dat Psalm 69 inderdaad ook een voorafbeelding is van zijn lijden. Maar ook al zou het niet met zoveel woorden zijn aangehaald door de Heere Jezus, dan nog kunnen we zeggen, kijk, in dat lijden van vader David komt al iets van het lijden van de zoon van David naar voren. Kijk, de Heere Jezus Christus, als je zijn lijden ziet, dan moet je zeggen, de overeenkomsten met zijn vader zijn treffend. Hij heeft te maken gehad, eveneens, met machtige vijanden. Een overweldigende hoeveelheid zijn op hem afgekomen. Daar is hij in Gethsemane. Alleen met zijn discipelen. Ach, hij had zo gevangen genomen kunnen worden in de dagen daarvoor. Het was maar een, zo te zeggen, een klein iets geweest om hem in de tempel te arresteren. Of op de weg. Maar ze kwamen met een enorme overmacht naar Gethsemane om hem gevangen te zetten. Ook in het geval van de Heere Jezus Christus had een geestelijke dimensie de achtergrond, was dat de achtergrond van al zijn lijden. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Dat is in diepste zin de grote achtergrond van het lijden van de Heere Jezus Christus. Het gaat om die geestelijke dingen. Het gaat om het huis van God. Het gaat om het heil dat God zal gaan geven. En de strijd die daarvoor gestreden moet worden. Het gaat niet voor hemzelf. Het gaat voor het huis van God. Het volk van God. En daarom wordt hij verteerd. En net als David heeft Jezus het allemaal alleen moeten doen. Volkomen alleen. Ziet u hem staan voor Pilatus? Ziet u hem naar het kruishout gaan? Helemaal alleen. En ziet u hem daar hangen aan het kruis van Golgotha? Ook volkomen alleen. Net als David, alleen voor de moeite, alleen het lijden moeten doorstaan. En zeker gold van de Heere Jezus dat hij zonder reden is gehaat. Er is nooit een steekhoudende beschuldiging ingebracht tegen hem. Pilatus kon het niet, de hoge priester kon het niet, de schriftgeleerde kon het niet, niemand kon het. Hij had alleen maar goed gedaan. Hij had alleen maar barmhartigheid getoond. Hij had alleen maar zijn liefde laten zien. En daarom zonder reden werd hij ter dood gebracht. Onschuldig. Volkomen onschuldig. Weet u, daar ligt eigenlijk ook weer een geweldige boodschap in. Want stel je nou eens voor dat hij niet onschuldig zou hebben geleden, dan zou hij voor zichzelf hebben moeten lijden. Maar nu hij onschuldig geleden heeft, nu mag ik als schuldig mens verzoening zoeken bij hem. En nu wil hij met zijn onschuld, zegt onze catechismus op een gegeven moment ook, nu wil hij met zijn onschuld de schuld van mij, zelfs waarin ik geboren ben, voor het aangezicht van God bedekken. In hem mag ik alles zoeken, alles vinden. Hij heeft het volbracht. Hij heeft, en dat is ook wat hier in het vijfde vers naar voren komt, hij heeft het geroofde teruggegeven. Wat ik niet geroofd heb, moet ik teruggeven. De vijanden kwamen, die zeiden, je hebt dit en dat van ons gestolen. Je hebt dit en dat van ons geroofd. We willen terug. Ik weet het niet, zegt David. Ik weet het niet. Ik heb niks geroofd. Ik weet niet wat ik terug moet geven. Jezus moest wat hij niet geroofd had, toch teruggeven. En wat moest hij teruggeven? Dat wat wij van God geroofd hebben, want wij hebben wel het een en ander van God geroofd. We zijn in het paradijs al begonnen met het roven van de eer van God. Vandaar dat vroeger ook gezegd wordt, de ouderen onder ons, die kennen die term ook nog wel, hè? Wij zijn eerrovers God. Jongeren denken, wat betekent dat? Nou, we hebben de eer van God geroofd, weggenomen, gestolen. We hebben God niet de eer gegeven die hij moet ontvangen. Vanaf het paradijs zijn wij mensen al daarmee bezig om de eer te onthouden aan God. En wat staat er? Wat ik niet heb ontroofd, moet ik toch teruggeven. Hij heeft in alles God verheerlijkt. En toch moet hij het teruggeven, de eer aan God. Hij moet dat lijden, dat sterven ondergaan, om terug te geven wat wij hebben geroofd. Ik heb de eer geroofd. Christus moet het teruggeven. Hij moet in mijn plaats het gaan doen. Het lijden moet plaatsvervangend gaan gebeuren. Wat een diepe werkelijkheid. Daar kom je niet over uit. Daar kun je eigenlijk over nadenken, maar je kan het allemaal niet goed bevatten. Wat een geweldige diepte ligt er in dat lijden van de Heere Jezus Christus. Hè? Maar wat ook een vertroosting. Wat een vertroosting. Als je jezelf hebt leren kennen als een mens die werkelijk de eer van God rooft, hè? Dat je erachter gekomen bent, ik kan op geen enkele mogelijke manier, hè, de Heere dienen zoals hij door mij gediend moet worden. Wat is het dan een geweldige troost dat ik op hem mag zien. Hij heeft het teruggegeven. En in hem wil God ook mij, arme zondaar, aanzien. Alsof ik zonde gekend nog gedaan had. Alsof ik zelf God in alles de eer had gegeven. Wat een machtig evangelie. Daar raak ik niet over uitgedacht. Daar raak ik niet over uit verwonderd. Hoe groot is uw werk, o Heere Jezus Christus. En zo hebben we dan vanmorgen samen een ogenblik stilgestaan, gemeente, bij dat lijden van David in Psalm 69. En ik hoop dat we het allemaal begrepen hebben, dat lijden. Dat heeft al een voorafbeeldende functie. Het ziet op dat lijden van hem. Het lijden van David, ach, wij kunnen er niet zoveel mee. Of we kunnen alleen maar zeggen, nou, die dingen kunnen we in ons leven soms ook wel herkennen. Maar het lijden van de Heere Jezus is dieper. Is hoger. Is werkelijk vertroostend. Want omdat hij geleden heeft, is er voor mij genade mogelijk. Omdat hij het geroofde teruggegeven heeft, kan ik in hem voor God bestaan. Mijn vrede, mijn rust, mijn leven, mijn zaligheid. Het is in u alleen. In u, o Heere Jezus Christus. Kunnen we dat vanmorgen nazeggen? Amen. Laten we samen danken en bidden. Toen we vanmorgen zo samen Psalm 69 lazen en erbij stilstonden, toen heeft het best zo kunnen zijn dat er heel wat herkenning in ons leven kwam. Dat wij ook in ons leven die periodes gehad hebben dat we zeiden, de vloed overstroomt. En het water is me aan de lippen gekomen. En ik dreig erin te verzinken. Of het zou best kunnen zijn dat we vanmorgen ons erin herkenden. Zo is op dit moment onze situatie. En dan bidden we, Heere, gedenk ons. Als dat misschien zo het geval zou zijn. Als er een jongere of een oudere vanmorgen zo in de kerk zou zitten of mee zou luisteren. En dat hij dan zou moeten zeggen, zo is het nu met mij. Heere, ontfermt u zich over ons. En steun en sterk en geef uitzicht. Maar we hebben ook overdag, Heere, dat Psalm 69 ons in die zin ook werkelijk vertroosten en bemoedigen kan, omdat dat lijden van David al een voorafschaduwing is geweest van het lijden van uw grote, van de grote Davids zoon, uw zoon, de Heere Jezus Christus. En hij heeft werkelijk zonder reden geleden. En hij heeft inderdaad het geroofde teruggegeven. Het door ons geroofde, uw eer. Heere, laten deze dingen voor ons open gaan en laten ze meer en meer open mogen gaan. Dan verootmoedigen we ons. Maar dan vinden we ook vertroosting in zijn lijden. Mijn leven, mijn zaligheid, mijn licht is hij. Heer in de hemel, we danken u dat we zo vanmorgen in alle rust weer de schriften mochten openen. Dat we deze dienst zo weer mochten beleven. Vanmiddag hoopt dominee Reinders van Naderwijk ons voor te gaan. Wilt u ook met hem zijn? We dragen hem ook aan u op in zijn persoonlijke situatie. Ontfermt u zich over hem. En geef ook vanmiddag veel zegen in alle opzichten. We bidden, Heere, of u vanmiddag ook de dienst in de meent wilt zegenen, als die ook vanuit onze gemeente mag worden verzorgd. En ook daar in de meent, dat daar de mensen, u kent hun situatie, dat de mensen toch ook iets van dat evangelie mogen verstaan. Uw geest laat die werken, ook in de harten van mensen die voor ons zo moeilijk te bereiken zijn. Heer in de hemel, wil ons alles vergeven wat ook vanmorgen niet is geweest, tot eer van u. En zie ons aan alleen in hem, de Heere Jezus Christus, de grote Davids zoon, uit genade. Amen. Psalm 118, het 11e vers, de slotzang van deze morgendienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen. Amen.